onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 77 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 77, vers 1, 2 en 3.
Stop.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in de Handelingen der Apostelen. Daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Nog vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egyptland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, en gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Handelingen 3, te beginnen bij vers 1. En Petrus en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds, zijnde de 9e uur, en een zekere man die kreupel was van zijners moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zette onder de deur, aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. En welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, had dat bad dat hij hen en dat hij hem een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende, met Johannes zeiden ze op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van de Heer Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelende en God loven. En zij kenden hem dat hij diegene was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hem in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk: Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? En de God Abrahams en Isaac en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt een heilige en rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft deze gesterkt dien gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, en welke de hemel moet ontvangen door de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuwen. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij, die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit alle volken. En ook al de profeten van Samuel aan die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. En gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaden zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, en daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Tot zover de schriftlezing. Heere, gij hebt ons gezet, ook weer deze morgen, rond uw eeuwig blijvend getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren zal. Heere, want dat woord gaat nog door tot aan de voleinding der wereld, dat hebt gij gezegd. En gij hebt ook uw knechten beloofd met hen te zullen zijn, alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En dat ze ook op deze dag met u vervuld en door u bediend zouden mogen worden. Dat zij mogen prediken de volle raad Gods, het wet en evangelie, dood en leven, vloek en zegen. Ja, dat zij mogen prediken Christus Jezus en dien gekruisigd. O Heere, geef het ook ons deze morgen, dat wij uw naam mogen groot maken bij u vandaan door de Heilige Geest, opdat er nog zielen mogen worden aangeraakt ten eeuwige leven, o Heere, want we reizen alle op weg naar die nimmer eindigende eeuwigheid, en wat zal het zijn om u onverzoend te moeten ontmoeten, en om geen borg voor onze ziel en geen God voor ons hart te hebben. O Heere, gij hebt uw woord gegeven om op dat woord acht te slaan. Want deze zijn het die van mij getuigen. O lieve Heren, mochten we dan acht slaan op hetgeen wat gij tot ons te zeggen hebt door middel van de prediking, door de dwaasheid der prediking. En dat hebt gij ook in de eerste christengemeente gedaan, en er geloofden zoveel, zoals er geordineerd waren ten eeuwige leven. En Heere, mocht gij ons ook aan het hart leggen dat gij niemand uitsluit, maar dat een mens zichzelf uitsluit door ongeloof, door te blijven volharden in ongeloof. En door te weigeren om naar zijn schepper te vragen, door te weigeren om te smeken of de schuld mag worden weggewist door het bloed des lams in ons persoonlijk leven. O Heere, want wij zullen allemaal gesteld worden voor de rechterstoel van Christus. En dan zullen we moeten wegdragen hetgeen goed is of hetgeen kwaad is. En we kunnen alleen maar het goede doen als wij in Christus bevonden worden, want die heeft alles goed gedaan. Die heeft de wet vervuld tot de laatste tittel en jota, en die heeft de rekening volkomen betaald voor zijn volk. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, en gij ziet geen van hun zonden meer aan. En Heer, als dat voor een ieder van ons persoonlijk mag gelden, wat zou dat een eeuwig wonder zijn. Want wij hebben niet naar u gevraagd, gij vraagt naar uw schepselen. Adam, waar zijt gij? Dan mochten we zo eens bevonden worden, Heere, dat wij maar doorgaan in onze godsdienst, doorgaan in onze eigen gerechtigheid, om ons te bedekken met onze eigen gerechtigheid, maar gij mocht dat kleed van eigen gerechtigheid er eens afrukken, om ons te bekleden met dat kleed van de gerechtigheid van Christus, want met minder zal het niet kunnen en meer hoeft niet. Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht ook deze morgen over het Ronderaard. En wees met de uwe die daar samenkomen in verborgen plaatsen, omdat zij anders vervolgd worden, o Heere. En gij hebt het gezegd, alle die godzaliglijk willen leven zullen vervolgd worden. Want er is geen plaats voor het levende kind op deze aarde. Ze hebben hem uitgestoten, buiten de legerplaats, gekruisigd. En Heere, daar hebben we allebei gestaan, in de geest, en wij hebben hem gekruisigd. Dien gij gekruisigd hebt, zegt Petrus, en dat geldt ons alle van nature, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Van nature zijn we vijand van God, een vijand van God en Christus. Maar gij hebt in uw woord gezegd dat vijanden met u verzoend worden. O Heere, mocht gij uw prediking, mocht gij de prediking des woords toch krachtig in onze harten doen, op onze harten doen rusten, opdat we het van u verliezen zouden, opdat we de wapens zouden inleveren die we van nature zo omdragen, en opdat we onze vijandschap zouden verliezen, opdat we kinderen Gods genaamd zouden mogen worden door de gerechtigheid van Christus en door de inwoning van uw Heilige Geest. Geef het ons te verstaan. Geef het de kleinste te verstaan, de kleine kinderen die onder ons zijn, o Heere. Gij hebt het gezegd, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want er zulke zijn het koninkrijk der hemelen. O, wat zal uw koninkrijk toch vervuld zijn met de mond der kinderen, met de kleine kinderen die uw lof zullen vertellen. En mochten we alle worden als een kinderke, o Heere. Dat we van die hoge zetel eens zouden worden afgeslagen en in het stof terecht mogen komen voor uw heilige voeten. Zegen uw woord en uw eeuwig blijvend getuigenis dat eeuwig zeker is. Verheerlijk uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefden, door het heilsfeit van Pinksteren was er op de prediking van Petrus een grote opwekking te Jeruzalem gekomen. In de bekering van 3000 zielen op één dag. En uit die 3000 zielen, daar is ook de eerste christengemeente ontstaan. En van de eerste christengemeente staat er geschreven dat zij volhardende was in de leer der apostelen en in de gemeenschap. En in de breking des broods en in de gebeden. De eerste christengemeente was gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen was en is. Op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere. En op welke gij ook gebouwd wordt tot een woonsteen de Gods in de geest. En als we het leven van de eerste christengemeente ten voorbeeld stellen voor het kerkelijke leven van vandaag, dan zou het schaamrood ons naar de kaken moeten slaan vanwege de algehele kerkelijke afval ten aanzien van leer en leven. En de leer der apostelen is dezelfde leer als de theocratische heilsleer en gelijknamige kerkorde van Christus. De huidige democratische kerkvorm is daarom ook volledig in strijd met de leer van de apostelen. In onze dagen heeft men massaal gebroken met de theocratie. En dat op alle gebied. En zelfs in de kerk is de democratie ingeslopen. Maar dat is niet van God. De kerkelijke democratie heeft de kerk verdeeld en verscheurd tot op het bot. Maar wie slaat er acht op? Maar de Heere slaat er terdege acht op en het oordeel is reeds begonnen van het huis Gods. We moeten terug naar het woord, terug naar de leer van de apostelen, terug naar de kerkorde van Christus. En terug naar het leven van de eerste christengemeente. En na de uitstorting van de Heilige Geest zijn de apostelen uitgegaan en zij predikten overal. En de Heere vroeg mede. En de Heere bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden, staat er geschreven. En door de uitstorting van de Heilige Geest hadden de apostelen niet alleen de gave des geestes ontvangen, maar ook de genade des geestes. Dat kan onderscheiden liggen. Biliam die had wel de gave des geestes, maar niet de genade des geestes. Maar de apostelen waren zowel met de genade als met de gave des geestes bedeeld. En op hun prediking deed de Heer het dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. En het volk des Heeren kwam eendrachtelijk bijeen in de tempel. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. Van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En ze prezen God en hadden genade bij het ganse volk. Dat was de vrucht van Pinksteren. En aan Pinksteren gaat Pasen vooraf, geliefden. De uitstorting van de Heilige Geest was beloofd op grond van Pasen. Op grond van het verzoenend lijden en sterven van Christus. Dat is ook zo in het geestelijke leven. Als we geen kennis hebben aan de vergeving der zonden, kan het nooit Pinksteren worden in ons leven. Maar Christus heeft voor zijn sterven tot zijn discipelen gezegd dat hij de tweede trooster, de Heilige Geest, zenden zou nadat hij ten hemel gevaren zou zijn. En met de uitstorting van de Heilige Geest komt de zaligheid niet in een ander licht te staan dan Pasen ons leert. Want de Heilige Geest spreekt niet van zichzelf. De tweede trooster verheerlijkt Christus, doet zijn grote naam verkondigen, zal in alle waarheid leiden. En de waarheid is Christus, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En dat doet de geest van Pinksteren. En door de geest van Pinksteren komt de persoon en het werk van Christus wel in een helderder licht te staan, ook in het openbaar getuigenis. En de discipelen en het volk waren immers vervuld met de Heilige Geest. En als wij vervuld zijn met een Heilige Geest, dan gaan we van Christus getuigen en de grote werken Gods vertellen. En dan maakt het niet uit wie het bij ons is en om ons heen staat. Al waren het de grootste vijanden van Christus. Als de Heilige Geest ons met zichzelf vervult, nadat wij in Christus gerechtvaardigd zijn geworden, dan mogen we staan in de kracht des Geestes en dan zullen we de grote werken Gods verkondigen. En de Heere zegt immers bij monden van de profeet Jesaja: dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mij lof vertellen. En Gods volk is niet bekeerd om bekeerd te zijn, maar om de grote werken Gods te vertellen. En daar zijn we ook voor geschapen. Dat was het doel van de schepping. Omdat de schepselen God zouden verheerlijken. En in dit licht zouden we de geschiedenis omtrent de genezing van de kreupele man aan de schone poort willen overdenken. En er de geestelijke strekking uit willen verklaren aan de hand van twee gedachten. Ten eerste, de bedelaar voor de schone poort. En de bedelaar door de schone poort. Dus ten eerste de bedelaar voor de schone poort. En ten tweede de bedelaar door de schone poort. En geliefden, Petrus en Johannes, bedeeld met de Heilige Geest, gingen dus samen op naar de tempel omtrent de uren des gebeds. En dat zijn de negende uren. En dat is in ons tijdsbegrip ongeveer 3 uur in de middag. En de tempel en de synagoge waren onder de Joden de plaatsen van openbare godsdienstoefening. En Petrus en Johannes gingen niet naar de tempel om er de ceremoniële godsdienst te bedrijven, maar om Christus en die gekruisigd te prediken. En door het heilsfeit van Pinksteren is er dus geen nieuwe kerk gesticht, hè, geen herstelde kerk, hè, maar op de Pinksterdag heeft de Heilige Geest de kerk met een hoofdletter in het leven geroepen. Hè, door er 3000 toe te brengen op één dag. Hè, er was in de tempel wel heel wat veranderd, hè, sinds Christus had uitgeroepen, het is volbracht. Hè, immers in het voorhangsel des tempels was gescheurd, hè, van boven naar beneden, en de toegang tot het heilige der heiligen was geopend. Er werden geen offerdieren meer geslacht, althans niet door de pinksterlingen, want de ceremoniële schaduwdienst was gevloden, hè, was vervuld en de nieuwe dag was aangebroken, hè, het Nieuwe Testament. En de apostelen gingen wel op naar de tempel, maar niet uit noodzaak of uit een oud-testamentisch voorschrift. En zij gingen op naar de tempel omdat er tijdens de uren des gebeds veel volk vergaderd was. En wie zij het evangelie van Christus konden verkondigen. De apostelen waren niet van plan om een preek van een of andere farizeeër in de tempel te gaan beluisteren. Nee, zij gingen op naar de tempel om te getuigen van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. In de betoning des geestes en der kracht. En de vrucht van Pinksteren resulteerde niet in een valse onderwerping aan de oude gebruiken van de Joodse godsdienst, nog door te buigen onder de ballast van een neonomiaanse prediking, maar doet de kerk kerk zijn, doet de kerk getuigen van Christus, doet de kerk de grote werken gods vertellen. Ja, dat moest eerst gezegd worden, want velen willen ons doen geloven dat een kleine kerk, dat een kerk met een kleine letter, de kerk met een grote letter vertegenwoordigt, maar zo is het niet. En nogmaals, de kerk is een vergadering van de ware christgelovigen. Dat is de kerk met een grote K. En de onbekeerde ambtelijke rest, dat is mijn stijgroot. We leven in tijden dat Gods volk nauwelijks meer kerken kan. Gezien de judaïstische betovering die massaal heeft toegeslagen op en onder de kansel. Het getuigenis van Gods volk wordt in de huidige kerk op een democratische wijze onmogelijk gemaakt. Nou, luister goed wat ik zeg, want het ambt alle gelovigen heeft nauwelijks een functie in de huidige kerken. Dat was in de vroeg-christelijke kerk was dat niet zo. En Paulus geeft daar getuigenis van. Als iemand een profetie had of een getuigenis, dan kon dat plaatsvinden in de eerste christengemeente. En in het laatste der dagen zal evenwel het licht nog in de huizen der ware Israëlieten schijnen, maar niet meer zozeer in de kerken. Zelfs Luther heeft dat gezegd. En de eerste christengemeenten bestonden voornamelijk uit huisgemeenten. En de pinksterlingen waren aanvankelijk wel eendrachtig in de tempel, maar ze gingen ook van huis tot huis broodbrekende en hadden alle dingen gemeen. En in de tijd van de eerste christenvervolging onder het schrikbewind van keizer Nero kwamen de gelovigen bij elkaar in de huizen en in de catacomben, in de holen en in de spelonken der aarde. En dat zien we ook in de geschiedenis van de Waldenzen, die vreselijk vervolgd zijn geworden door de draghonders van de antichrist. Maar toch ligt de waarachtige begeerte van al Gods volk in de voorhoven des Heren, om de liefelijkheden des Heren, zoals David mag getuigen, te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En Petrus en Johannes gingen dus op naar de tempel om er van Christus te getuigen. Maar voordat ze de tempel binnentreden, voordat zij door de schone poort gaan, die de toegang tot de tempel verschafte, wordt hun aandacht gevestigd op een zekere bedelaar. Kreupel zijnde van zijn geboorte, die man die zat te bedelen aan de schone poort des tempels en begeerde een aalmoes van de tempelgangers. En deze bedelaar, geliefde, zat dus aan de kant van de weg voor de schone poort. Dat is de toegangspoort tot de voorhof van de tempel. En wat was die bedelaar voor een man? Wat was dat nou voor een man? Er staat, het was een zeker man. Hè? Eén uit de velen, een mens, een gevallen Adamskind. En deze bedelaar was vanaf zijn geboorte kreupel aan beide benen. Hè? Dat staat duidelijk in het zevende vers. En de kanttekenaren zeggen overeenkomstig, Handelingen 4 vers 22, hè, dat deze man reeds meer dan 40 jaar oud was. Handelingen 4 vers 22, daar staat, want de mens was meer dan 40 jaar oud aan welke dit teken der genezing geschied was. Het was dus een man die de 38-jarige kranke in hulpbehoevendheid overtrof. Het was een man die al meer dan 40 jaar geen been kon verzetten, maar elke dag door vrienden gedragen moest worden tot voor de schone poort, om van de toenmalige kerkgangers een aalmoes te begeren, om met een enkele toegeworpen grijpstuiver in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Het was dus geen man die met krukken uit de voeten kon, want die man was zodanig kreupel dat hij verlamd was aan beide benen. En als je verlamd bent aan beide benen, dan helpen krukken ook niet meer. Dan moet je gedragen worden tegenwoordig. Dan zitten die mensen in een rolstoel. Maar die man die moest gedragen worden. En om gedragen te worden, geliefde, ja, dat ligt de mens niet. Want iedereen wil wel gaan en staan wat hij wil. En zijn eigen wegen gaan. De mens wil van God en mensen onafhankelijk leven en zijn eigen koninkrijk bouwen. En van nature willen we niet beperkt worden in onze bewegingen, zoals de dieren in de dierentuin. Die worden ook beperkt in hun bewegingen. En de mens is ook niet als een dier geschapen, want de adem van de beesten gaat naar de aarde. Die zijn naar de aarde gericht, maar de adem van de mens die stijgt op tot God. Een mens is ook niet geschapen om gedragen te worden, maar om op zijn benen te staan en met het aangezicht naar de hemel gericht om zijn schepper te loven en te prijzen. God moet verheerlijkt worden in ons leven. Maar we hebben onszelf van die kostelijke gaven beroofd. En we hebben naar de duivel geluisterd. We zijn moedwillig van de Heer afgevallen. En nou zitten we gevangen in de banden en in de kluisters van de duivel. En daar hebben we van nature geen last van, omdat we ons vermaakt hebben in de zonde. Maar die kreupele man aan de schone poort, die kon geen mens meer zijn. Tenminste niet zoals God hem geschapen had. Het was wel een mens, maar een gevallen mens. En de gevolgen van zijn diepe val, die waren duidelijk zichtbaar door zijn lichamelijke handicap. De man was tot de bedelstand vervallen vanwege zijn diepe zondeval in Adam. En geliefden, als we daarvan enig besef zouden hebben, dan zou het een wonder voor ons zijn dat we nog recht op onze benen kunnen staan. En dan zouden we meer oog krijgen voor onze lichamelijk gehandicapte medemensen, die net als deze man niet meer kunnen gaan en niet meer kunnen staan waar zij wel wensen zouden. En deze kreupele bedelaar kon alleen maar zitten op de plaats waar de mensen hem neerzetten. En het enige wat die man nog kon, dat was zijn hand ophouden om van mensen een aalmoes te begeren. Die kracht in zijn armen om zijn hand op te houden, dat had de Heer nog in hem overgelaten. En die kreupele bedelaar kon zich niet verplaatsen, maar hij kon nog wel zijn handen ophouden. En in geestelijke zin ben je daar nog rijk bevoorrecht. Als je dan niets meer kan, dan enkel je hand ophouden. Want dat betekent dat je dan middels het gebed nog een geopende toegang hebt tot de troon der genade. Maar deze bedelaar, die kon de tempel niet in. Hij mocht er niet eens in, want dat was bij de wet van Mozes verboden. Bedelaars en kreupelaars mochten de tempel niet betreden. En de heiligheid van het huis Gods was niet toegankelijk voor kreupelaars en bedelaars. Bij Mozes moet je een volmaakt mens zijn. En dan moet je je eigenlijk ook als zodanig gedragen. En bij Mozes mocht er geen nagel aan je ontbreken. En je haar moest dan ook keurig in de scheiding zitten. En je gewaad moest zonder vlek of rimpel keurig glad gestreken zijn als je je ter kerke had begeven. Bovendien mocht je op de weg naar de schone poort geen zijwaartse blikken veroorloven en geen stap verkeerd zetten. Want dan kon je reputatie op weg naar het voorgestoeld in de kerk ernstig schaden. Zo liepen de farizeeërs naar de tempel. En als je in de hoedanigheid van Mozes betrapt werd, als je je over een bedelaar ontfermde, daar riskeerde je je leven. Namelijk om buiten de legerplaats geworpen en gestenigd te worden. En de farizeeën verbeelden zich dan dat zij volledig aan de eisen van Mozes voldeden. En zij gingen dan ook dagelijks naar de tempel om God te danken, omdat zij niet waren zoals deze kreupele bedelaar, die de wet niet kende. Die behoorde tot de scharen die de wet niet kende en die waren vervloekt. Maar de farizeeërs die beroemden zich erop dat zij het beeld van Mozes vertoonden. En in die verbeelding marcheerden zij met opgeheven gelaat naar de tempel. Terwijl ze op de hoeken van de straten hun loop op het kerkenpad even ontbraken om een publiek gebed te doen, om van iedereen gezien te worden. En als zij die bedelaar passeerden die voor de schone poort lag te kermen, dan spogen zij verachtelijk op de grond, omdat die man bij lange na niet voldeed aan de eis van Mozes, en dus van God vervloekt was en voor altijd vervloekt moest wezen. De farizeeërs waren er dan ook vast van overtuigd dat God wel dankbaar moest wezen dat er nog zulke voorbeeldige mensen waren zoals zij, die het beeld van Mozes vertoonden en de regel van Mozes als hun lijf- en levensregels hadden toegeëigend, om die te doen uit dankbaarheid. En met al hun nodige werkheilige pk's waarover zij meenden te beschikken, liepen zij met een opgeheven gelaat naar de tempel. En krachtens die inbeelding zagen de farizeeërs vanuit hun schuilhoeken hun ogen zeer laag op die krachteloze bedelaar neer, die daar met een paar lamme benen de ganse dag op het hete zand in de felle zon daar zat om een paar schamele stuivers op te vangen die sommige kerkgangers hem toewierpen om van al zijn gebedel, om van zijn gezeur af te zijn. Zo wierpen ze soms een stuiver toe. En dan hield die man weer een poosje zijn mond. En daar zat die man dan aan de schone poort. Hij had wel eens naar binnen gekeken in het heiligdom Gods. Wel zeker, maar de toegang tot het heiligdom was voor deze man gesloten. En de toegang tot het paradijs Gods is voor de gevallen mens afgesloten. Dat wordt met een vlammend zwaard bewaakt door een engel met een vlammend zwaard. Daar is geen weg meer terug naar het paradijs. Wij hebben die deur in het slot gegooid. En bedelaars en kreupelaars vonden in de ogen van Mozes geen genade. En de zulke zijn gedoemd te sterven buiten de legerplaats. Om van de honden en de vogelen des hemels gegeten te worden. Omdat er geen mens zich eraan waagde om zich over dat soort afschrapsel te ontfermen en die te begraven. En de man zat dus met verlamde benen een langzame dood te sterven en het eeuwig oordeel Gods in te wachten. Want bij het altaar kon hij niet komen en ook niet bij de hoornen van het altaar. En was dus van de vrijstad en de vrijspraak uitgesloten. Dat lieten zijn benen hem niet toe en ook de farizeeën niet. En zijn afkomst sprak te duidelijk boekdelen en dus was hij gedoemd te sterven. Zonder God en zonder verzoening. Dat heeft die man, naar ik geloof, ingeleefd. Want het was een Jood. En een kreupele Jood was krachtens de wet van Mozes ten dode opgeschreven. En elke dag dat hij bedelde voor die schone poort, dat was slechts uitstel van executie. En de poort waaraan hij zat was wel schoon. Maar hij was een vuile, verdoemde zondaar. En die er niet doorheen mocht. Hij mocht niet in het heilige Gods in de tempel binnentreden. Dat was zijn verboden. En zelf had hij geen benen om er door eigen krachten doorheen te gaan. En als we zo door de wet ontdekt zijn, geliefden, dat we geen benen meer hebben om tot Christus te vluchten, Dan wordt het sterven. En sterven is God ontmoeten. En dan gaan we met de psalmdichter enigszins verstaan als hij het moet uitkermen. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens meer heen. Zodat de dood voorhanden scheen. Waar alle hoop mij gans ontviel. En daar niemand zorgde voor mijn ziel. En die kreupele man aan de schone poort kon dus zijn padje niet meer recht houden. Hè, want hij was voor zijn waarneming voorgoed van de weg geraakt. En zijn moeder had hem verteld dat hij zo ter wereld gekomen was. En dat hij zich onvoorwaardelijk in zijn lot moest schikken. Hè, dus kon die man de wet niet houden. En zijn naaste kon die niet helpen, want het onderhouden van Gods geboden was hem krachtens zijn geboorte onmogelijk gemaakt. Het was hem onmogelijk geworden. En goede vruchten voortbrengen, goede werken doen, dat lag niet meer in zijn vermogen. Dus deze man die moest bediend worden. Hij was afhankelijk van hetgeen de mensen met hem deden en wat zij hem in de handen stopten. Ik las ooit een kerkelijk jeugdblad waarin werd beweerd dat de wet duidelijk instructies geeft hoe God wil dat zijn volk leeft. Dit is geen dwangbuis, zo schreef die redacteur. Maar we moeten de wet van God verstaan als wegmarkeerders, als lijnen, als witte en rode reflectors aan de zijde van de weg, zodat je veilig kunt reizen en rijden. En buiten deze lijnen vraag je om een ongeluk, zo zei hij, zo schreef die man. En daardoor houd deze heilige en goede geboden, want daarin ligt alleen voordeel. Voor jezelf, voor je familie, voor de ganse natie. Aldus de schrijver van dat kerkelijke jeugdblad. En volgens deze schrijver moest de mens dus de wet houden om niet in het ongeluk te storten. Nou geliefden, hetgeen die schrijver beweert is het paard achter de wagen spannen, want we zijn reeds in het ongeluk gestort door onze diepe val in Adam. Daar helpen geen verkeersregels aan en ook geen rode reflectors. Dat soort optochtelijke gemarkeerde straatverlichte godsdienst is een aaneenreiging aan eigen regelogening van de zondeval. De val in Adam is zo groot gebleken dat Christus ervoor nodig was om zijn volk eruit te halen. Om hen te doen leven op kosten van hem en te doen wandelen in en door hem. En als ik na ontvangen genade een bekeuring krijg voor te hard rijden, dan betaalt Christus mijn bekeuring. Ja, als hij dit soort dingen aan de gemarkeerde godsdienst vertelt, dan briezen ze van vijandschap. Maar kan ik het helpen dat ik op rekening leef van mijn zaligmaker, voor tijd en eeuwigheid beide? De wet geeft dus geen gemoedelijke instructies hoe wij leven moeten. En ziet het per ongeluk van de mens, niet door de vingers, geliefde. Die dat leren, die doen de wetten niet. Die doen de wet als wetten niet. De wet is geen regel des levens, maar ten dode. De wet is niet de gelovigen gezet, maar de ongelovigen. Gods volk staat niet meer onder het oordeel der wet, maar onder het oordeel der genade. En van nature, zo zeiden we reeds, zijn we in het ongeluk gestort. Zoals ook die kreupele man heeft moeten inleven. En bovendien was die mens niet bij macht de wet te houden. Want de wet is geestelijk, zeg ik. Zegt Paulus. Paulus zegt, ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Omdat de wet geestelijk is. Dat zal al Gods ware volk vanuit de inleving beamen. Maar toch doen wij aan de eis van de wet niets af. Want naar de eis van de wet zal ieder mens geoordeeld worden. Ieder mens die onder de wet is. Van nature zijn we allemaal onder de wet. En dan staan we onder het oordeel van de wet. En onder het vonnis van de wet. En als we tot bekering mogen komen en we mogen wederom geboren worden. In Christus gerechtvaardigd, dan zijn we niet meer onder de wet, maar onder de genade. Staan we niet meer onder het oordeel van de wet, maar onder het oordeel van Christus. En dan zijn we vrijgesproken van schuld en straf. Maar Gods volk weet bij ondervinding dat de wet niet alleen eist hoe we leven moeten, maar presenteert ook het absolute vloekvonnis bij de minste overtreding. En Gods volk houdt de zedelijke wet niet door doen. Want daarin is zij gestorven. Zij hebben de wet vervuld door het geloof in Christus. En de wet wordt ook in haar vervuld. Door de liefde Gods die in het hart is uitgestort. Dus niet de activiteit van de liefde. dat is niet de vervulling van de wet, maar dat is de liefde zelf. De liefde zelf is de vervulling der wet. De liefde is de band der volmaaktheid. En de ware liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar in de waarheid. En zalig die aan het doen der wet gestorven zijn en gehouden leeft door het geloof. En alleen aan de zulken, die leven overeenkomstig de wet, want ze hebben hun wandel in de hemel in Christus. En ze leven door het geloof des Zoons van God. En degene echter die in de wet roemen, zoals de redacteur van dat kerkelijke jeugdblad, zijn druk bezig de verkeersregels van Mozes te houden, nog wel uit liefde zeggen ze, maar ze beseffen niet dat hun liefde vleeselijk is. En de mankeringsweg die zij lopen, dat is enkel de rechterzijde van de brede weg ten verderven. Ja, dat kun je eigenlijk nog zo vroom voorstellen en aanstellen. Maar op de brede weg, de rechterkant van de brede weg, is nog steeds de brede weg ten verderven. En wil men goden leven, dan moet men aan het doen der wet gestorven zijn. En die gestorven is, die aan de wet gestorven is, die is ook der zonde gestorven. En leeft door het geloof des Zoons van God. En hij bedenkt de dingen die des geestes zijn, voor zover de geest in hem woont en werkt. En we leven echter in een tijd, en dat bewijst dat genoemde artikel uit dat kerkelijke blad wel, dat menige preekstoel gevuld is met predikers die menen dat Gods volk het vermogen heeft om binnen de lijnen van de wet te lopen. Nou, ik weet geen volk op aarde, geliefde, ik weet geen volk op aarde op te noemen dat de wet meer overtreedt dan Gods volk. Niet opzettelijk. Nou, dat zal ieder rechtgeaardige kind van God mij toegeven. Omdat alleen dat volk weet dat de wet geestelijk is en dat zij vleeselijk zijn. Dat volk is in volmaakte overeenstemming met de wet door het geloof in Christus, op grond van zijn toegerekende gerechtigheid. Maar Gods kinderen wandelen niet op het pad van Gods geboden door de dranghekken en de verkeersregels van Mozes. Wel nee, mens, zelfs niet uit dankbaarheid. De ware dankbaarheid is geen activiteit aan de ketting van Mozes, maar een gevolg en een gevrucht van de gewilligheid van Christus, die uitbot onder het kruis in een leven van elke dag te worden overgegeven in de dood van Christus. Dat Gods volk wordt door lijden geheiligd, niet door doen, omdat zij in Christus geheiligd zijn. Gods kinderen wandelen zonder de ketting der zedelijke wet, veilig aan de hand des vaders, zodat geen kwaad hen zal wedervaren en geen plaag haar tent zal naderen en zelfs hun voeten aan geen steen zullen stoten. Dat is het privilege van Gods ware volk. En hoewel de Heere het touw der genade wel eens lavieren, geliefde, zodat we onze afkomst niet zouden vergeten, maar het bij de genade alleen zouden houden. Dan moet je wel eens struikelen. Opdat je je afkomst niet zou vergeten. En opdat je de Heere weer zou smeken om vernieuwde genade. En al degenen die de wet willen doen uit verdiensten, moeten haar volmaakt gehoorzamen. Tot de laatste penning betalen. Kracht is de goddelijke eis. Die eis kan geen mens van zich afwerpen. Dat doet de mens van nature wel. Maar dan zal die op zijn sterfbed, dan zal die eis weer in volle kracht terugkomen. Betaal wat gij me schuldig zijt. Gods volk wil wel heilig leven, o zeker mensen. Maar ze komen in de inleving niet verder dan de wil en de daad vinden ze in Christus. Laat je verder nooit wat wijs maken door de werkheilige godsdienst. De daad vindt Gods volk altijd in Christus, in de gehoorzaamheid van Christus. Hij heeft het gedaan, in plaats van zijn volk. Hij heeft in mijn vlees de wet voldaan en tot de laatste penning betaald, in mijn plaats, maar dat niet alleen. Het woord is vlees geworden, ook ten aanzien van het leven der heiligmaking. Hetgeen Gods kinderen in het vlees leven, dat leven zij door het geloof des Zoons van God, die de zijne lief gehad heeft en zichzelf voor zijn bruidskerk heeft overgegeven. En wel nu, als het volmaakte gedrag van Christus mij toegerekend is, dan betreft dat niet alleen zijn lijdelijke gehoorzaamheid, maar dat betreft ook zijn dadelijke gehoorzaamheid. En de dadelijke gehoorzaamheid van Christus is een vruchtbare gehoorzaamheid in het leven van de kerk. Hè, namelijk door de geest der heiligmaking. En maar na de inleving zien Gods kinderen geen vruchten van zichzelf. En als hij het wel ziet, dan zijn ze al verrot. He, maar ze zien juist het tegenovergestelde. He, het goede dat zij willen doen, he, zegt Paulus, dat doe ik niet. He, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat is de inleving van de geestelijke bediening der wet. En dat is de zuivere bevinding van de geroepen heiligen. En als u dat niet ervaart, dan bent u geen ellendig mens. He, Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Van het lichaam der zonde en des doods. En maar hij mocht ook roemen in genade. Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heer. De Heer Jezus had het voor Paulus gedaan. Maar Paulus zegt. Ik doe het niet. Hij heeft het gedaan. En als we dat niet ervaren. Dan zijn we geen ellendig mens. En zoals Paulus zich bevond in het licht van de geestelijkheid der wet. En dan zijn we een vrome fariseer die zich verbeeldt om door ingestopte kracht het goede te doen en goede werken te kunnen produceren. Maar Gods volk komt in zichzelf nooit verder dan een verzondigd leven en een bedorven heiligmaking. Ze vinden alles in Christus. En dat herhaalt zich steeds in het genadeleven. Waarom? Ten eerste om voortdurend gedood te worden aan al dat verdoemelijke heiligheidsstreven wat een stank in Gods neusgaten veroorzaakt. En ten tweede omdat Gods volk een dwalend volk is in zichzelf en zichzelf niet bewaren kan als ze niet door de genade bewaard wordt. De genade doet het. Als de Heer me niet vasthoudt, dan val ik in elke zonde kuil die er is gelieden. En dan breek ik door alle markeringen en alle stoplichten van Mozes heen. En hoewel dat smartelijk is, dat is toch profijtelijk om daar gedurig kennis aan te hebben. Want dan moeten we het van de genade alleen hebben. Omdat we erachter gekomen zijn dat we volledig vleeselijk zijn verkocht onder de zonde en dat de wet geestelijk is. En dan roepen we uit, dan vallen we dat zo bij wat de Heer Jezus tegen die eikenboom zegt, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. En dan vallen we dan zo van harte bij, omdat er maar één boom is, de boom des levens die goede vruchten voortbrengt. En als wij geliefden, als we stinkende werken voor goed houden en ons paadje nog recht kunnen houden, dan zijn we vervloekte fariseërs die van genade niet leven willen. En zo moeten de mensen eigen leren kennen, mensen. En mensen, die fariseer, die wordt Gods volk wel gewaard op haar gedurige smart. Maar ze is niet bij machte het lichaam der zonde te temmen. Dat is... Maar toch is Gods volk de oude mens gestorven. Ze zijn der zonde gestorven door de dood van de tweede Adam. Maar Gods volk houdt dat padje niet recht door doen. Ze worden geleid door de geest Gods. En door de liefde van Christus gedrongen. En die door de geest Gods geleid worden, dat zijn kinderen Gods. En dat is een nauw leven. De weg is smal die ten leven leidt. Maar geliefde, houd op met dat verdoemelijke proberen om de verkeersregels en stoplichten van Mozes te houden. Want die zullen u tot op de bodem der hel verdoemen als u niet gevonden wordt in het boek des levens des lams. U zegt, mag ik dan maar raak leven? Nou, dat doe ik toch wel. Dat doe ik toch wel. Een mens moet zich zo leren kennen. Als de wet in je leven komt, dan word je geen dief, dan ben je een dief. En omdat je een dief bent, dan steel je. Omdat je een overspeler bent, dan hoereer je. En de wet zegt wat de mens is. De wet verbiedt de ongerechtigheid. En dan kom je erachter dat je niks anders doet dan ongerechtigheid. En dat je ongerechtigheid bent. En daarom heeft God zijn zoon naar deze wereld gezonden. Om te zoeken en te zaligen dat verloren was. En geliefde. Ik zit op de schouders van de goede herder en ik loop op de benen van de Heer Jezus, dwars door de hel van mijn bestaan naar de eeuwige heerlijkheid. En tegen de voetstappen van Christus heeft de wet geen enkel bezwaar. Daar hebt de wet geen beschuldiging meer. En ook niet tegen degene die op zijn schouders meerijden naar het Vaderhuis. Dus we moeten op de schouders van Christus bevonden worden. Dan mogen we in onszelf verloren zijn, moeten we verloren zijn. Want Christus zoekt alleen het verlorene. En als we dan op de schouders van de goede herder bevonden worden, dan hebt de wet geen enkel bezwaar meer tegen je. Dan hebt de wet geen enkele beschuldiging meer tegen je. Dan hebt de wet geen enkele zeggenschap meer over je. Dus we moeten van de claim der wet, van het vonnis der wet, moeten we bevrijd worden. En dat kunnen de farizeeën niet verdragen. Ook niet in onze dagen, want de zulke moeten de verkeersregels van Mozes doen. En als ze per ongeluk die dodelijk gewonde man tegenkomen die op de weg naar het bordeel van Jericho is. En onderweg door de bloedwrekers half doodgeslagen is. Dan houden ze zich stipt aan de verkeersregels van Mozes. En weet je wat de verkeersregels van Mozes leren? Dan ga je tegenover zo'n man voorbij. Nou, zo gehoorzaam zijn de farizeeën aan de wet in hun ogen. Maar Christus kennen ze niet. En ze verloochenen met de daad. En ze kunnen altijd binnen de banen lopen. Binnen de banen van de markering en stoplichten van Mozes. Wat ze dan allemaal ook in onze dagen aan de genade toeschrijven. Ja. Maar ondertussen doen ze alles zelf. En ze bekommeren zich om God en gebod. Toen Paulus de wet leerde kennen in zijn verdoemende kracht. Toen zegt hij. In mijn eertijds leefde ik stipt als een farizeer. Maar ik leefde gans zonder de wet. Ja. Want als het gebod inkomt, zoals die bij Paulus ingekomen was, dan moeten we sterven. Want de wet eist een volledige betaling. En wat zou dat je gelukkigste dag zijn, geliefde? Het feit dat Gods volk aan de wet gestorven is, dat wordt in onze dagen gehaat. Want ze kunnen het en ze doen het. Weet je wat ze zeggen? En zonder heiligmaking zal niemand de Heere zijn. Zal niemand de Heere zien. Dat zeggen ze in onze dagen. Dus slaan ze aan het werk om heiligmaking te betrachten. Dat is toch al iets van vandaag. Netjes leven. Maar geliefde, dat staat er niet hoor in de Bijbel. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Dat staat nergens in Gods woord. Weet je wat er in de schrift staat geschreven? Zonder de heiligmaking zal niemand de Heere zien. Dat is de heiligmaking van Christus. En als de heiligmaking, de borg heiligheid van Christus, niet op je rekening staat, dan zal je nooit de Heere zien. En dat staat in Gods woord. Maar de godsdienst gaat ervan uit dat ze gerechtvaardigd is, maar ze bewijzen met de daad dat ze het niet zijn. En God weet van zulke bekeringen niet af. Bekeringen die claimen, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Nou, dat is niet van de Heere. Want dat zou ten koste gaan van zijn eer en deugden. We kunnen alleen maar op kosten van een ander met een volmaakte gerechtigheid voor God verschijnen. En niet met een trapsgewijze heiligmaking die we dan zelf opbouwen en overeind houden. Daar ga je voor eeuwig mee verloren. Christus is de zulke namelijk nooit geschonken vanuit het recht des vaders. Ze hebben hem aangenomen, maar hij heeft hen nooit overgenomen. Ze zeggen te geloven, maar ze hebben nog nooit Gods heilig recht, de wet, geloofd en hun verdoemenis aanvaard. Dat leert de Heere de zijn. Want de Heere gaat zijn volk inwinnen voor het heilige recht. En dat heilige recht, dat is geen afschrikkend recht, ja, voor een onverzoende zondaar. Maar voor Gods volk wordt het een lief recht. En dan gaan ze de rechten en deugden van de Heere, die gaan ze hoger stellen als hun eigen zaligheid. En dan wil je niet meer buiten het recht om zalig worden. Dan wil je niet meer, zeg maar, via een stiekeme weg op de smalle weg geraken. Dan wil je niet meer over de muur klimmen. Maar dan wil je door die enge poort, door recht verlost worden. Want als de Heere nou niet van je bekering af weet, waar zou je dan terechtkomen, jongen? En och geliefde, wat is een mens toch een vreselijk hoogmoedig mens. Gods volk weet bij tijden zich geen raad met dat eigen bedoelende en verdoemelijke ik. Maar die kreupele man in de schone poort zal de eis van Gods wet wel volmondig hebben toegestemd. Zoals al Gods ware volk de wet toestemt, namelijk dat zij heilig is en goed. Maar die kreupelaar aan de schone poort, die lacht aan nu eenmaal door eigen schuld bezijde van de weg, zijn dood in te wachten. En dat kon hij niet veranderen. Het was zo. En volgens het derde hoofdstuk van een belangrijk boek, hè, was zijn bedovergrootmoeder Eva al door het rode licht van Gods wet gereden en had zij een ernstig ongeluk gehad, hè, terwijl ze van hem in verwachting was, zodat hij nu met lamme benen in zijn leven moest slijten en van de bediening der verzoening voor eeuwig was uitgesloten. Ja, hij zou ook wel zijn leven in de rechte paden van Mozes willen besteden. Maar dat scheen een privilege. Alleen een privilege te zijn van de farizeeën en de wetgeleerden. Waar die hoog tegenop kijkt. Want de schare die de wet niet kende. Nou, dat wist hij goed. Die was vervloekt. Dat was voor hem een uitgemaakte zaak. Zodat er voor die kreupelen maar niet veel meer overbleef. Dat zijn leven wat op te rekken met bedelen. En om die reden zat hij dagelijks aan de schone poort, zat hij zijn hand op te houden. En dan kon hij af en toe nog eens naar binnen kijken, hè, in het heiligdom Gods, waar al het vrome volk vergaderd was. Maar met dat zien op het zalige geluk van het volk, hè, daar werd zijn arm steeds groter door. En de schuld van zijn verlamdheid leefde hij steeds des te meer in. En sommigen noemen dit inlegkunde, hè, maar bewijzen daarmee van de zaak zelf volslagen vreemdeling te zijn. Goddelozen worden met God verzoend, en die alleen. En die genade is die kreupele, verdoemelijke zondaar aan de schone poort ook ten deel gevallen. Want als Petrus en Johannes de bedelaar passeren, ja, dan bedelt hij net bij iedereen, dan bedelt hij ook om een aalmoes. En die man heeft de apostelen niet om de genezing van zijn verlamdheid gesmeekt. Hè? Want alle geneesmeesters hadden zijn verlamdheid reeds bij zijn geboorte voor ongeneeslijk verklaard. Hè? Die man die kon nooit meer beter worden. Dat hadden de dokters hem gezegd. Hij kon nooit meer beter worden. Opgegeven. Maar ook smeekte deze bedelaar niet om genade. Hè? Hij smeekte niet om de genezing van zijn verlamdheid. Maar hij smeekte ook niet om genade. He, want de duivel die fluisterde elke dag in zijn oren dat kreupelaars en bedelaars niet in aanmerking komen voor de zaligheid. He, door de wet Gods vervloekt en voor de zulke bestond er geen genade. En deze lamme man hield slechts zijn hand op voor een penning. He, wellicht om de huur van zijn zitplaats voor die dag te kunnen betalen. Want dat zal ook wel niet gratis geweest zijn. En de farizeeën die zullen hem wel oogluikend toegelaten hebben. Die zeggen nou, dan moet je nog huur betalen voor die plek. Petrus haalt ook niet zijn portemonnee tevoorschijn. Hè? Maar kijk de man, hè, de beide apostelen, keken die man doordringend aan. Hè? En Petrus gebood die man op hem te zien. En Petrus zei niet, man, hou je hand eens op. Nee, die man die kon zijn handen wel in zijn zakken steken, want zalig worden is niets doen geloven, maar geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt. En als God u zalig geliefde, dan kunt u op de bank gaan liggen en dan doet God het werk. Want hij geeft het zijn bemindaars in de slaap. En door de aandacht die de apostelen deze kreupele man gaven, verwachtte die man iets van hen te zullen ontvangen. Dat staat er. En dat was een wonder, want de priesters en de levieten die de wet van Mozes hielden, die liepen die man tegenover hem voorbij. Alleen hij kreeg eens wat van een gewone kerkganger die in zijn hart toch wel diep medelijden moest hebben met deze man. En dan keken ze schichtig om zich heen en dan wierpen ze hem stuiver toe om niet door die farizeeërs gezien te worden. Maar Petrus en Johannes die houden stil bij die man. Hè. Dat was al heel iets bijzonders. Hè, want normaal wierpen de mensen die man soms een penning toe, lopenderweg, maar de apostelen hielden stil bij deze man. En Petrus kijkt hem doordringend aan en zegt, zilver en goud heb ik niet. Nou, zilver en goud heb ik niet. Die man zal van hopeloosheid zijn handen wel hebben laten zakken. Zilver en goud heb ik niet. En hier werd de man van al zijn vleeselijke begeerte afgesneden. Op deze woorden van Petrus verging hem het laatste beetje hoop. Hij dacht nog een aalmoes te ontvangen, maar in plaats daarvan knipte Petrus als het ware een gat in zijn zak. Zilver en goud heb ik niet. Nou, loop daar maar door. Want dan ben ik niet geholpen. Met zulke berichten trapt u mij alleen nog maar verder de put in. Moet u me daarvoor lastigvallen? Kunt u me alleen maar aan mijn gebrek herinneren? Kunt u mij nu alleen maar mijn schande openbaren? Of wilt u ook nog mijn plaatsje afpakken? Gunt u ook mijn bedelaarsplaatsje niet? Ja, dat moet ook nog afgesneden worden. Als je het vaak op je knieën mag zoeken, dat is een wonder. Maar dat moet nou ook nog afgesneden worden. En dan zegt de ziel: Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mijn schutsheer, God der goden, troost in noden. Een grote hoorder van het gebed. En dat zal zeker de verzuchting van die bedelaar geweest zijn. En dan zal hij het wel vreemd gevonden hebben dat die twee apostelen niet doorliepen. En die ene wilde blijkbaar nog wat zeggen. En dan klinkt het uit de mond van Petrus: zilver en goud heb ik niet. En dan zakt die man van moedeloosheid op de grond. Maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. Nou, wat hebt u? Dat kan toch nooit veel bijzonders wezen? Niet veel van waarde. Hebt u nog een zakdoek voor mij? Of misschien een sjaaltje voor het stof? Of een beker koud water om in deze verzengende hitte mijn tong te verkoelen? Rechten heb ik niet, want ik lig hier al 40 jaar op mijn knieën te bedelen. Maar ik heb het bidden verleerd. En als ik de vrome tent hoor weer galmen, dan kan ik niet eens meezingen. Want mijn tong blijft al jaren aan mijn gehemel te kleven, zodat ik geen woord meer uit kan brengen. Ik kan me alleen maar vaag herinneren dat mijn moeder mij te vondeling heb gelegd. En toen ik 10 jaar als straatvuil zo gelegen heb, toen ben ik door de kinderbescherming uitgeschreven en door de kerk vergoed afgeschreven. Dus alles wat u mij geven wilt, al was het ook een klap, dat is niks meer dan verdiend. En geliefde, terwijl deze bedelaar niets dan zijn oordeel verwachtte, klonk het met macht en kracht in zijn hart: in de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. Wat een machtswoord, wat een geloofstaal. En Petrus deed geen beroep op de bedorven wil van deze kreupelaar, zoals vele verleiders in onze dagen doen. Maar hij sprak door en op het gezag van de Heilige Geest. En hij, Petrus, greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En toen ontving hij een beetje krachten om te leren lopen. Mis. Want er staat geschreven: en hij opspringende stond en wandelde en ging met hen de tempel in. En wandelende en springende en lovende God. Handelingen 3 vers 8. Als Gods volk verlost wordt in haar oordeel, dan springt zij op van vreugde in haar God. En dan zingt zij met Asaf: gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult mij leiden door uw raad. En daarna in heerlijkheid opnemen. En dat mocht die man nou hier beleven. Die man die hoefde dus niet met krukken te leren lopen. Nog een tijdje. Hij hoefde ook niet naar het revalidatiecentrum. Om voetje voor voetje een paar stapjes te wagen. Nee, hij huppelde van zielenvreugd. Daar hij zijn wens had verkregen. En ik geloof zeker dat die kreupele man niet alleen de lichamelijke genezing had ontvangen. Maar dat hij ook, dat ook zijn ziel gered was geworden. Petrus zegt: wat ik heb, dat geef ik u. En dat kon alleen in Christus Jezus. En dat was de verzoening. Dat was, die man die werd niet alleen lichamelijk gered, maar ook naar zijn ziel. Een eeuwig leven. En dat geloof ik zeker. Want er staat geschreven dat hij met de apostelen de tempel inging. Dat was de plaats der verzoening. Nu ging hij binnen springende en lovende God. Die man die was verlost en zat direct in de dankbaarheid. Dat is het ware leven in Christus. Als je ziel verlost is, dan hoef je een ander niet te vragen of het wel zo is. Want dan kunnen de mensen het zelfs aan je zien. Want er staat geschreven: en al het volk zag hem wandelen en God loven. We zullen eerst een versje zingen en daarvan uit de 68e psalm, daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen en wat er verder volgt. Het tweede vers uit de 68e psalm. Thank you. En geliefden, er heerst tegenwoordig een leer, een zielsbedrieglijke leer, waarbij een wedergeboren ziel eerst met krukken moet leren lopen, totdat hij het uit het revalidatiecentrum van dokter Habitus ontslagen wordt en door dokter Actus op de been geholpen wordt. Dan zeggen ze, eerst heb je, dan krijg je de habitus des geloofs, dat is, ja, dat is het wezen des geloofs, en later dan komt het geloof in de beoefening. Maar dat is niet de leer der schrift, dat is niet het ware geloof. Het ware geloof gelooft, vooral in de als een ziel gerechtvaardigd wordt. Dan schenkt de Heer een dadelijk geloof in de oefening. Maar volgens de habitusleer ontvangt een pas wedergeboren ziel wel het geloof, maar hij kan nog niet geloven. Terwijl Christus uitdrukkelijk leert dat ook de kleinen in de genade in hem geloven. En degene die leren dat pas wedergeboren zielen Christus nog niet kennen en nog niet in hem kunnen geloven, die ergeren de kleinen. En daar zegt Christus nog wat bij. Namelijk, zo wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert, het ware hem beter dat een molensteen om zijn hals gedaan waren en dat hij in de zee geworpen waren. Ik zou nog voor geen duizend werelden in de schoenen van zulke leraren durven lopen die beweren dat pas wedergeboren zielen nog Christus nog niet kennen. En nog niet in Christus kunnen geloven. Die ergeren de kleine. En aan die ergernis, daar heeft de afscheiding zich massaal schuldig gemaakt tot op de huidige bedag. Die dwaling die heerst in onze kerken. Maar die kreupele man, die stond niet te wankelen op zijn benen. En die hoefde niet meer krukken te leren lopen. Maar hij huppelde en danste de schone poort door de tempel in. Lovende en prijzende God. En die man die hield er geen stiekem godsdienst op na. Maar hij loofde de Heere met vrijmoedigheid en blijdschap des Heilige Geestes. Iedereen zag het voor zijn ogen gebeuren. En al die tempelgangers herkenden de kreupele man die al 40 jaar aan de schone poort had gelegen. En iedereen werd met verbaasdheid en ontzetting bevangen over de wonderbaarlijke genezing van deze kreupele man. En dan zou het dan voor God te wonderlijk zijn om u, kreupelen en verminkte in uzelf en veroordeeld door de wet Gods, genade te bewijzen. God zoekt het weggedrevene, het verlorene, de kreupelen en verminkte, om hen zalig te maken en thuis te brengen, want zijn huis moet vol worden. En als het in uw geval nog zo hopeloos is, in uw ogen geliefde, bij God zijn alle dingen mogelijk. Als gij van wanhoop en ellende niet weet waar u het zoeken moet, en vanwege het oordeel in uw ziel niets dan de dood kan braken, en geen benen hebt om te lopen, en ook geen handen meer hebt om het aan te nemen, hoor dan het evangelie van Christus. Gelijk ook Petrus mocht zeggen, in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Zo gaat het geestelijk ook. Dat machtwoord van Christus, want dat was niet het woord van Christus, Petrus zegt, alsof wij door ons, onze woorden, het was het machtswoord van Christus. En die kon die kreupele man niet wederstaan, want Christus spreekt als machthebbende door de mond van de apostelen en ook door middel van de prediking van het woord. Als het woord rechtgesneden wordt naar de volle raad Gods, dan is God aan het woord. Dan moet je niet luisteren wat een dominee zegt. Het zijn die woorden van een dominee, maar het is het woord Gods. En als dat tot die kreupele man komt, met macht, dan kan die man absoluut niet blijven zitten. En hij wordt opgericht door Petrus en hij huppelt van zielenvreugd. Als de Heere opent, dan sluit niemand, en als hij sluit, dan opent niemand. Het lag dus niet in de macht van die kreupele bedelaar om zijn genezing tegen te houden of te bewerken. Ook niet in de macht van de apostelen. Maar God deed die man opspringen door de kracht des Heilige Geestes. De apostelen geloofden dus wat zij preekten. Ze zeiden dus niet, gaat heen en wordt warm. Ze zeiden ook niet, och, dat het nog eens een keertje mag gebeuren. Misschien zal de Heer je ooit nog een keertje verlossen. Nee, Ze waren met de autoriteit van de geest bedeeld en spraken op zijn gezag. En in de apostolische tijd ging de prediking van het evangelie met wonderen en tekenen gepaard om de prediking kracht bij te zetten. Ik zeg niet dat dat nu niet meer kan, hè, want bij de Heer is geen ding te wonderlijk. Maar bepaalde gebedsgenezing kan ook van de duivel zijn. Hè. Bij zo'n vertoning staat niet de prediking centraal, maar de genezing van kwalen. Hè. Net als die gebedsgenezing van Jan Zijlstra. Ik geloof er niks van. En dat soort genezingen, geliefden, die hebben dikwijls de ongeneeslijke kanker tot gevolg. Hè, omdat de duivel de bewerker ervan is. En spring op van vreugde en zing Gods lof. Hè, dat was zowel de lichamelijk als geestelijk van toepassing bij die man geworden. En hij kon niets anders dan springen van blijdschap en God loven. Hè, dat was geen moeten meer. Maar dat ging als vanzelf. En als God in Christus de zaligheid toepast, past hij die toe ineens en volkomen. Dat moet u nou eens goed verstaan. De Heer die geeft de zaligheid niet bij stukjes en beetjes. No. Die hij verlost, verlost hij ineens en volkomen. Er is wel een opwas in de kennis van Christus. Maar je krijgt Christus niet voor de helft en niet voor een kwart, maar je krijgt hem. Je krijgt hem geheel. Hè? Ik voor u. Waar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En zo'n 40 jaar heeft die man moeten bedelen om de hongersdood niet te sterven. Maar toen God hem verloste van de bedelstaf. En toen hoefde hij ook zijn handen niet meer op te houden. Om een aalmoes te ontvangen. Maar toen hief hij zijn handen ten hemel, God lovende. En hij opspringende. De kreupele man had het springen. Niet van een vreemde. Maar van iemand. Als iemand de stem van Christus hoort in zaligmakende kracht. Dan roept die ziel uit. Dat is de stem mijns liefste. Ziet hem. Hij komt springende op de bergen. Huppelende op de heuvel. En weet u wie er. Van wie het ook geschreven staat. Dat hij van vreugde in God opsprong. Geliefde. Daar hoef je niet oud voor te wezen. Daar hoef je geen 40 jaar verlamd voor te leven. Want dan lezen we van Johannes de Doper. Hè? En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde. Zo sprong het kindertje op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Nou, dat geschiedde al bij Johannes de Doper nog voordat hij geboren werd. Dus geliefde kindertjes. Hè? Daar hoef je nou niet oud voor te wezen. Om van vreugde op te springen in je God. Mijn Gods volk is geroepen uitverkoren om op te springen en te zingen van vreugde in haar God. Zing vrolijk, gij dochter Sions. Juich Israël, wees blijde en spring op van vreugde en van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heer heeft de oordelen van zijn volk in Christus weggenomen. En God is in het midden van zijn volk. Dat volk ontvangt na hun verlossing en vrijmaking armmakende genade. Gods volk kan niet altijd springen. En kan niet altijd huppelen. Want het is een arm en ellendig volk. Het is dikwijls een treurend volk. Het zijn de bedroefden om de bijeenkomst wil. Ze kunnen dikwijls niet kerken. Ze kunnen dikwijls God niet loven zoals zij wel wensen zouden. Ze worden vaak hels bestreden en de duivel sist hen vaak toe. Dat ze geen heil bij God hebben. Anders zou je wel heilige leven. Zo beweert die helle hond. Maar de Heere zal echter al de verdrukkers van zijn volk verdoen. Hij zal de hinkende behoeden. Hij zal de uitgestotenen verzamelen. En hij zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Dat kunnen we lezen in Zefanje 3. En als de Heere zich nieuwelings over zijn arme ziel gaat ontfermen, dan wordt daar gegeven sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad is los voor een benauwde geest. Waarom? Opdat ze genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Dat is ook het doel van de wedergeboorte. Het doel van de schepping was om God te loven en te prijzen 24 uur per dag. Maar dat is ook weer het doel van de wedergeboorte, van de herschepping, maar dan in Christus. En hij de lofzang gezongen hebbende. Christus heeft God op het hoogst verheerlijkt. En die lofzang die wordt op rekening geschreven van zijn volk. En dat is ook vruchtbaar. Hè? Dan gaan ze ook, als je dan wedergeboren mag worden, dan ga je ook springen en huppelen van zielenvreugd. Hè? Al was het maar niet letterlijk, dat hoeft niet letterlijk. Hè? Maar dan klimt de lofzang op tot de Heere. En als de Heere zijn volk bezoekt met zijn spreken, liefde en gunst en nabijheid, en dan springen ze dus weer op als een hert, en dan springt David met zijn God, zegt hij, met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. En dan getuigt dat volk met David, de Heer heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. En als ze dan in benauwdheid des harten verkeren vanwege de binnenlandse en buitenlandse bestrijders, geliefden, en dan roepen ze God aan, de God des levens, die zoveel wonderen heeft verricht. En want de Heer staat er ook voor in, dat zijn volk volhardt tot het einde, omdat Christus volhardt heeft tot het einde en heeft uitgeroepen, het is volbracht. En dat dan de gedurige beden in de bestrijding, ja in de grootste smarten mogen zijn, zoals de psalmist die mocht beoefenen. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, alle die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils geduriglijk zeggen, God zij groot gemaakt. En toen de kreupele man verlost was van zijn ongeneeslijke verlamdheid, geliefde, ook in geestelijke zin, was Christus ook zijn heiligmaking. En daarom loofde hij God. Die man die had een reden om God te loven. En een drangreden. Zijn mond liep over van Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Die man die had alles in God en de vrucht daarvan is aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Want alles is klaar, waar en zeker in hem die ons leven is. En vele beleiders in onze dagen willen kosten wat het kost goede werk op de plank. Men wil iets tastbaars en iets zichtbaars. Praktische heiligmaking om de mooie en bekeerde man of vrouw uit te hangen. Maar al dat vrome hout, hooi en stoppelen zullen verbranden op de dag van Jezus Christus. Want Christus is niet alleen het fundament der zaligheid, hij is ook de uiterste hoeksteen van het grote godsgebouw dat in eeuwigheid zal rijzen. Bovendien, het ware geloof bekommert zich niet zozeer over goed en kwaad, maar of zij Jezus heeft. Want die Jezus heeft, die heeft alles en heeft genoeg voor tijd en eeuwigheid beide. Gods ware volk komt niks tekort. De Heer zegt tegen zijn discipelen, op een zeker moment heeft het u nou eens ooit een iets ontbroken. Dan zeggen ze uit één mond, nee heren, nee, nooit iets ontbroken. Omdat ze leefden op kosten van Christus en voor de verantwoordelijkheid van Christus. Christus is verantwoordelijk voor zijn volk, voor tijd en eeuwigheid beide. En Gods volk heeft aan Jezus genoeg. En ze hebben geen verstand van goed of kwaad, want dat volk bevindt zich enkel als kwaad. En daarom bidden zij zo geduriglijk, en gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. De godsdienst heeft altijd goed en kwaad. Ja, meer goed dan kwaad. Maar dat is allemaal eigenwillige godsdienst. Gods volk bevindt zich enkel als kwaad. Paulus zegt, ik ben totaal vleeselijk, verkocht onder de zonde. Je hebt mensen die zijn wel een beetje vleeselijk. En die zeggen, ja, we zijn allemaal grote zondaren. Dat willen ze dan ook nog wel bekennen, dat ze grote zondaren zijn. Een van de vele. Maar ze zijn nooit de grootste van alle zondaren. Moet je maar eens opletten. Maar maak geen antinomiaanse conclusie, geliefde. Want Gods volk kan in de zonde niet leven. Want daarin is zij gestorven, door de dood van Christus. Maar hoewel de ware gelovigen het kwade haten, vinden zij al het goede alleen en uitsluitend in Jezus. Zijn genade is ons genoeg, want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus Jezus moet ik hebben en door hem gegrepen zijn. Anders is mijn geloof geen cent waard en er zijn allemaal werken verrot. Samuel Ruttersvoort die roept het uit. Ik schrijf de dood op alle werken buiten het werk van God. Ik schrijf de dood op alle geloof, buiten het geloof van Christus. Hij zegt, ik schrijf ook de dood op alle liefde, buiten de liefde van Christus. Mooi is vandaag zeggen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus gelooft, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. En niet hebbende de werken der wet. En daarom dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. En dan? Nou, aan de slag, zegt de vrome fariseer, want nou moet je God oprechte dankbaarheid bewijzen. En deze dwaling die heerst in onze dagen, geliefden. Maar het is een slag in het aangezicht van Christus. Goed voor de dag komen, ja, dat pretendeerden de fariseers ook. Maar ze leefden geheel zonder de wet. En o geliefden, als het gebod is ingekomen, dan houd je geen heiligmaking meer over, hoor. Maar dan word je een brandhout voor de hel. En dat is je gelukkigste dag, want God redt enkel brandhouten voor de hel. En rukt de zulke uit het vuur. En dat keert weder, na ontvangen genade. En daar kom je nooit bovenuit. En we zien dat duidelijk bij de hoge priester Jozua, toen hij met bevuilde klederen stond voor het aangezicht van de engel des Heren. En met de Satan aan zijn rechterhand. En Satan klaagde hem aan. En klaagde hem voor God aan. Met de Heren die schold Satan. De Heren schelde u, gij Satan. Ja, de Heren schelde u. Die Jeruzalem verkiest, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Daar moet Gods volk het van hebben. Van die steeds wederkerende vrijspraak in Christus. Ook in het leven der dankbaarheid is Christus niet gekomen om gediend te worden, geliefde, maar om te dienen. En alleen als een biddende, niet alleen als een biddende, maar ook als een dankende hoge priester. Als we het moesten hebben van onze dankbaarheid, dan was het nog een verloren zaak. En daarom heeft Gods volk een dankende hoge priester nodig. En een gedurig biddende hoge priester. Christus is mijn gerechtigheid van God, maar ook mijn heiligmaking. Rechtvaardigmaking en heiligmaking, dat zijn wel onderscheiden zaken in de dogmatiek. Maar in de Bijbel heet het ene niet 50% genade en het andere is niet een aanvullend werk door genade. Nee, geliefde, ook in het leven der heiligmaking doet de genade het alleen. En goede werken tellen volstrekt niet mee in het rechtvaardig zijn van God. Maar nogmaals, Gods genade in Christus is 100% genade. Er komt niks van een mens bij. Niet een zucht. En zelfs niet de liefde waardoor het geloof werkt. Door het geloof in Christus ben ik rechtvaardig voor God. En van dit rechtvaardige geloof zijn de goede werken ten eenenmale uitgesloten. En doe niet mee voor het, om voor God te kunnen bestaan. En Gods volk vindt haar bestaan voor God in de toegerekende gerechtigheid van Christus. In de borggerechtigheid en de borgheiligheid van Christus. En dat kunnen we lezen in 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is. Wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. In Christus heeft Gods volk alles. En de genadeleer is geen stukkenleer. Het is geen tweevoudige leer bestaande in twee delen. No. De vrije genadeleer is een persoonsleer, een enkelvoudige godsleer. Christus is mijn rechtvaardigmaking en heiligmaking tegelijk. Want rechtvaardigheid heb ik niet en heiligmaking nog minder. Gods volk, Gods ware volk zal het menigmaal erkennen en inleven. Ik ben een dwaas, een snoterbel die niets verdient dan hel. Maar in Christus ben ik zo volkomen rechtvaardig en zo volmaakt heilig alsof ik nooit een zonde gehad had of begaan. Amen. Dan blijft er een geheiligd volk over met een bedorven heiligmaking. Ja mensen, ik kan het ook niet helpen. Want ik heb de vrije genade weer niet verzonnen. Maar ga deelgenoot van zijn. En ik daag al die wetsbetrachters uit om eens te vertellen hoe zij van het vonnis der wet verlost zijn geworden. Bent uitgenodigd. Maar ik weet zeker dat degenen die afgesneden zijn van de eerste adem nooit hun leven meer kunnen vinden in praktische heiligmaking. Want als Christus ons leven is, volk des Heren, dan zijn we gestorven aan het doen. Van al die vrome pronkpauwen. Want dan leven we door en uit hem die ons leven is. De velen houden Christus voor de verlossing. En in het leven der heiligmaking, dan doen ze het zelf. En dan gaf een beter de best. Maar dat is niet het leven. Dat is niet wat de genade leert. De apostelen riepen op in de eerste christengemeente. Die riepen het volk op om bij de genade te volharden. Maar toch wandelt Gods volk in het pad van Gods geboden. Maar met dat lampje op hun rug. En ze rekenen er nog geen cent voor. Waarom? Omdat de beste werken met zonde bevlekt zijn. Mijn beste werken zijn nog verdoemelijker dan mijn slechte werken. Dus heb ik maar één grond. Namelijk Christus. De rots der eeuwen. En Gods volk moet het menigmaal uitroepen. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als Christus ons geloofsvoorwerp is, dan zijn dus vruchten verzekerd. Denk er goed om, hoor. Het leven in Christus is niet onvruchtbaar. Ja, in jezelf. Maar de Heer die roept zijn kerk toe. Uw vrucht is in mij gevonden. Dus voordat ik er was, hingen de vruchten al aan de boom. En ze worden mij in de schoot geworpen, omdat ik van Christus ben. En dat geldt al Gods volk. Alle goede werken zijn voorbestemd. Er komt geen nagelschrap goede werken bij. Wat de Heer voorbestemd heeft voor zijn volk. De een. En dat staat ook in de schrift. De een 30 fout, de ander 60 fout. Er wordt nooit geen 61 fout. Als er 60 fout is voor je voorbestemd, dan wordt het nog geen 61 fout. Of 100 fout. Dat heeft de Heer bepaald in zijn eeuwige raad. In Christus. En dat leert Gods woord. En de genade in de toepassing bevestigen dat feit. En het dispuut tussen dokter Kolbrugge en Isaac de Koster, dat herhaalt zich in onze dagen, geliefden. Hetgeen de Koster leerde ten aanzien van de heiligmaking, heeft de schijn van godzaligheid, maar dat is het niet. De Koster onderschreef wel de borg gerechtigheid van Christus, maar hij logende de borg heiligheid van Christus. En degene die de borg heiligheid van Christus logenen dat zij delen in een volkomen zaligmaker. En dat leert Rome ook, precies hetzelfde. En daar moeten de werken der heiligmaking bij komen. Daar moet de wet bij komen. Want men vindt Christus te smal, te licht en te onvolkomen. En dat was het verwijt van Kolbrugge aan de theologie van de Revij. Daar heeft Kolbrugge terecht afstand van genomen. En de Koster was feitelijk, en dan kom je in zijn staat, maar de Koster was feitelijk een neo-Calvinist. En de zulke maken van het evangelie de nieuwe wet. En daar zijn de kerken vol van in onze dagen. Maar dat is niet de leer van Christus. En de zulke zijn betoverd door ingekropen valse broederen. En zoals die in de gemeente van Galaten waren ingeslopen. En ze doen net tegenwoordig of dat die ingeslopen valse broederen niet meer bestaan. Of dat er geen fariseërs meer zijn. Maar de kerken zijn er vol van. En ons hart is er ook vol van. En het zou een wonder zijn, geliefde, als we ze in de vrijheid mochten wandelen. Zoals die kreupele man in de tempel springende en godlovende was. En de ware gelovigen, maar die valse broederen, die verleiden de ware gelovigen om het evangelie van vrije genade te overtreden. Niet om de wet te overtreden. Denk er goed om. Maar om het evangelie te overtreden. En er staat geschreven, maar een iegelijk die het evangelie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, dat is het evangelie. Heeft God niet. En die in de leer van Christus blijft, heeft beide de Vader en de Zoon. Toen Petrus met de Joden veinsde in Antiochië, toen moest Paulus hem berispen, maar hij zei niet, omdat hij tegen de wet inhandelde. Nou, dat zei Paulus niet. Nee, hij berispte Petrus, omdat Petrus niet recht wandelde naar het evangelie. En dat was de reden waarom Paulus hem scherpelijk bestraft in alle tegenwoordigheid. Dat zijn we kwijt in onze dagen. Men neemt liever de eer van elkander aan. Door al die voetenwassenpreekjes. Er is niks voor God bij. De kreupele man huppelde recht naar het evangelie. En hij had beide de Vader en de Zoon. Omdat hij door de Heilige Geest geleerd en geleid werd te blijven in de leer van Christus. En in dat kader kun je elkaar op de voeten wassen. Maar wee degene die afdoen van deze waarheid. Wee, wee, wee. En daar spreekt Christus ook het wee over uit. En die niet in de leer van Christus blijft. Die heeft nog de Vader, nog de Zoon. En de vrucht was zichtbaar geworden in het leven van deze kreupele man. Want hij danst, om het zomaar eens te zeggen, hij danst en sprong als een kangeroe door de tempel. Tot ergernis van de Sanhedristen. Maar de vrucht werd zichtbaar in veel verzekerdheden, in kracht en in de Heilige Geest. En daarom loofde hij God. En God heeft zich een volk geformeerd dat zijn lof zal vertellen. Dat is een belofte die God zeker zal vervullen in het leven der zijnen. Wies vertelt men in ons land al de werken van een christen? Mis al de werken zijner hand. En ik heb het al gezegd, hè, dan zeggen er velen, zonder heiligmaking zal toch niemand de Heere zien. Maar dat staat niet in de Bijbel, hè, dat heb ik u gezegd. Er staat niet zonder de heiligmaking dat niemand de Heere zien zal, maar zonder de heiligmaking. En dat is niet mijn heiligmaking, maar dat is de heiligmaking van Christus. En Christus is niet alleen borg voor zijn kerk in het stuk van de rechtvaardigmaking, hij is ook borg voor zijn kerk in het stuk der heiligmaking. Hè, ofwel in het stuk der dankbaarheid. En denkt u nu werkelijk dat u met uw bedorven heiligmaking voor God kunt verschijnen? Denkt u dat? Och, wat zullen er toch vele bedrogen uitkomen. Die Christus alleen aangenomen hebben voor hun verlossing. En vervolgens menen met een zedelijk gedrag God te kunnen behagen. Waarbij Christus mag toekijken. Er zal de hel mee gevuld zijn met zulke beleiders. En welke zielsbedrieglijke leer is dat? Christus is mij niet alleen geschonken tot een brandoffer. Hij is mij ook geschonken tot een dankoffer. Den Heere. Waarom? Omdat Gods volk veel meer zonde bedrijft. Na ontvangen genade dan ervoor. Ja, ik weet dat deze uitspraak de vrome godsdienst van vijandschap doet barsten. Maar wat kan mij nou schelen? Als je zelf één brok zonde voor God. Als je zo je eigen voor God hebt leren kennen. Dan spreek je de dood en de vloek uit over al dat vrome vlees dat zichzelf paait als zijnde een zonde met gebreken. Mensen met gebreken bestaan niet. Dat zijn enkel huigelaars. Gods volk leert zichzelf als één brok gebrek kennen. En als geheel vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Toch geheel rein. Heilig. En volmaakt in Christus. Ik ben zwart, zegt de bruid. Ja, toch lieflijk in zijn ogen. Want God ziet geen zonde meer in zijn Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. Christus staat borg voor de zijne. Want God is hij een toevlucht voor de zijne. De Heer is de zijne een toevlucht. Ook als zij door de vaderlijke kastijdingen van droefheid kwijnen. Ja, dan gaan ze er diep door hoor. Maar ze worden steeds een hulp gewaar. In zielsbenauwdheid en gevaar. En die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? De levende, die zal u loven. Gelijk ik heden doe, zegt Jeremia. En dan moet ik er nog aan beginnen. En wie het vatten kan, die vatten het. Amen. Heren in de hemel, wat is het toch in onze tijd verdonkerd en verduisterd. En heren, dat we onszelf zo mochten leren kennen. Als enkel duisternis. Als enkel Egyptische duisternis. Met al onze godsdienst. En met al onze vrome bevindingen. En dat we dat er eens mochten aangeven. Dat het ons is afgenomen zou mogen worden. Afgesneden van alle werken. Afgesneden van alle vrome werken. En die kunnen u niet behagen. Alleen Christus kan u behagen. Het lamme Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Och lieve heren, dat we mochten bevonden worden in hem. In zijn borggerechtigheid. In zijn borgheiligheid. Die kan voor God bestaan. Die kan voor u bestaan. Ik draag uw heilige wet, zegt Christus. Die hij de sterveling zet in binnenst ingewand. En hij heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. Och lieve heren. Mocht gij uw lieve zoon en het werk uw zoons nog eens verheerlijken op en onder de kansel. Opdat er weer eer in onze landen mocht wonen. Want we zijn geschapen om uw lof te vertellen. Niet om de bekeerde man of de bekeerde vrouw uit te hangen. Heren, neemt dat ons af. Maar om uw lof te vertellen als een verloren zondaar. Zoals een lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Vervul ons dan met het uwe, o lieve heren, en ontneem het onze. En verheerlijk uw naam en kracht, om Jezus wil alleen. Amen. En zingen we tot slot uit de 145e psalm en daarvan het vijfde vers. Psalm 145. Daarvan het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht, wie nederstort wordt door u opgericht. Ziet al op u, blijft alles op u wachten. Gij sterft door spijs ter rechtertijd hun krachten. Ontsluit uw hand ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft verzadigt. Psalm 145, vers 5. Zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.